Goedemorgen gemeente, broers en zusters. Een beetje een ongebruikelijke titel genomen. Waar kan je relatie met God? Met Jezus. En leer te weten wat God haat. Dat ga ik eventjes vragen aan jullie. Al die slimme mensen hier. Zou je kunnen zeggen wat de God haat?
Zonde.
Zonde, serieus. Nog iemand? Oké. Er zijn een aantal zaken dat God expliciet haat. En onder andere zonde. Wat we gaan doen is hem aan het woord laten via zijn woord.
Via het woord.
Aan het woord laten wat hij werkelijk haat. En omdat wij in relatie staan als kind, is het best interessant om te weten wat hij niet zo graag geeft. Moest Jezus dus op Facebook zitten, is hij nu en dan aan het zoeken naar die knop vind ik niet leuk. Je moet enkel maar duwen op vind ik leuk, maar hij vindt dat niet leuk. Relaties. We staan als kind van God in relatie met die schepper. Heel speciale relatie, een kind en een vader. En dan is het belangrijk dat je weet wat de vader ook niet behaagt. Kijk naar de relatie die jullie kennen, het huwelijk. Een aantal mensen zijn al heel lang getrouwd. En dan een aantal, ik spreek de mannen aan. Een aantal zaken mag je niet doen als man, dat is uw huwelijksverjaardag vergeten. Of haar verjaardag vergeten. Of het verkeerde kopen voor haar verjaardag. Je gaat dan naar de Hamma, je koopt die laatste nieuwe klopboormachine met 30 programma's. En geeft dat dan aan de verjaardag. En dan verschiet je dat ze niet content is. Je hebt het allemaal al meegemaakt. Een verjaardagscadeau, of een vaderdag dat je gekregen hebt van je kinderen, of een moederdag. Je zegt, wat moet ik daarmee doen? Maar dat komt vanuit het hart en je kunt het appreciëren. Het is belangrijk om te weten wat uw partner behaagt en wat ze graag hebben. En dat geldt ook met uw relatie met God. En daarvoor ga ik eventjes naar een ongebruikelijk boek gaan, die wat minder voorkomt in prediking, is het boek Spreuken. Ik ga van voor naar achter gaan, ga een aantal types uithalen, een aantal type mensen, een aantal type christenen, een aantal type gedragingen, dat God werkelijk niet zo graag geeft. En hij gaat daar heel ver in. Je kan iets onaangenaam vinden. Ik kan me voorstellen in de zomer dat de muggen, dat een muggenplaag, dat dat niet zo leuk is. Ik kan me ook voorstellen, als je wil gaan wandelen en zo, en het is dan weer regenachtig weer in je vakantie, dat dat allemaal minder leuk is. Je kunt gefrustreerd zijn en teleurgesteld, maar het gaat werkelijk over een aversie, een haat. En God benoemt het heel krachtig, het is een gruwel voor hem. Je kan inderdaad een hele zware afkeer hebben voor iets. En ik vind het heel opportun om God zelf aan het woord te laten van wat gaat hij eigenlijk in een relatie. Goed. En een eerste is, waarschijnlijk al een paar keer vernomen, de vrezen des Heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Er zitten drie belangrijke zaken in. Kennis, wijsheid en vermaning. Kennis is niet gelijk aan wijsheid. Misschien ken je mensen die heel geleerde titels hebben en lang gestudeerd hebben, maar niet echt wijs zijn. Ze hebben geen ellebogen, maar zijn wel heel slimme mensen. Er is een verschil tussen kennis en wijsheid. Vermaning kan aanvuren zijn, kom aan, maar kan ook zeggen een standje geven zijn. En u ziet, de Bijbel zegt, eigenlijk als je werkelijke wijsheid wil verwerven, dan gaat het via Christus God moeten komen. En veracht de vermaning niet. Als we dan eventjes de ondeugende kinderen zijn in de relatie met de vader. Je hebt allemaal, de meesten hebben wel kinderen opgevoed en zijn nu bezig aan de fase van de kleinkinderen. En ja, het zijn soms sloebers. Hè? En dan moet je ze opvoeden. Ja, dan gaat dat eerst een beetje boos kijken misschien, uw stem verheffen en dat echt te ver gaat. Ja. Misschien die pedagogische tik is dan misschien dan toch nodig voor die kleine op het rechte pad te houden. Dit doet God niet. God gebruikt daarvoor andere middelen. Dat is de tuchtiging en het snoeien. Je gaat die altijd met liefde proberen te corrigeren, zodanig dat je terugkeert in die waardevolle relatie. En hier zie je de basis van alles. De vrees, de schering, kunt zeggen, is dat dan angst? Ik nee. Het is niet de bedoeling dat wij angst hebben voor God. Het is een liefdesrelatie. We zijn dat kind geworden. Ik zou het ook jammer vinden als je een kind bent en je bent doodsbang van pa of ma. Dat moet verschrikkelijk zijn, zo opgroeien. Ik moet je weten dat je gecorrigeerd kunt worden. En soms was dat nodig, ook voor mezelf. Ik heb ook gepuberd en dan word je gecorrigeerd door je ouders. Word je gecorrigeerd door opvoeders en leraars. Allemaal komt er allemaal bij. Dus die correctie is nodig. Hè. Er zijn jammer genoeg mensen die volharden in het kwaad en die geraken dan soms in de gevangenis. En eigenlijk kun je met die mensen niets doen. Die moeten tot inzicht komen. En eigenlijk zijn ze gevaar voor hunzelf, maar ook voor de maatschappij. Daarom zijn er gevangenissen. Om die mensen dus eigenlijk iets bij te brengen. Dus belangrijk is die relatie. En de start is de vreze, de scheren is niet de angst, maar is het eerbied en respect hebben voor wie hij is. Hij is jouw schepper, hij is jouw vader. En als hij spreekt tegen jou, zit er daar wijsheid in. En de bedoeling niet om je te straffen, maar die relatie dus in optimale omstandigheden gezond te houden. En we gaan eventjes door een aantal spreuken gaan. Dus een eerste, dat we kijken wat God werkelijk gaat haten. En ik heb de tekst met opzet hier genomen, zodanig dat je niet continu in de Bijbel moet kijken, kunt meevolgen. Een eerste waar er sprake is van wat God werkelijk een gruwel vindt, is geweld. Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen. Want wie afwijkt van de rechte weg, is voor de Heere een gruwel. Echt afkeren. Hoe komt dat eigenlijk? Hopelijk heb je nooit een confrontatie gehad of een ervaring van een relatie waarin er geweld is. Je kunt een geweldige dade ouder hebben. Een vader die graag u meer slagen gaf dan eten, zeggen ze soms. Het kan dus soms mislopen in relaties met mensen waar geweld een positie inneemt, ook machtsmisbruik. Ook als er huwelijksgeweld is, geweld ten opzichte van kinderen, heeft dat een enorme negatieve impact op die relatie. Denk aan een huwelijk waar er kinderen uit voorkomen. Er is één basis waar een kind echt veilig moet zijn. Als een kind niet veilig kan zijn en het vreest voor ze om dus eigenlijk mishandeld te worden, daar spreken we nog niet van seksueel misbruik en zo, maar dat is een ramp voor dat kind. Ik denk dat dat kind getekend is voor de rest van zijn dagen. Ook uw huwelijk hoort een veilige basis te zijn. Als je als vrouw weet dat je man graag een keer op zwier gaat en een pintje te veel drinkt en dan thuis komt en dan dat je als vrouw een pak rammel mag verwachten, hoe zit die relatie dan aan elkaar? Geweld is zeer nefast. En dat zie je ook in de relatie met God. Wat je moet doorhebben, God houdt van jou. Hij wil je dus niet een pandoering geven of zo. Maar hij wil zeggen, opgelet, als jij het spoor van geweld gaat kiezen in het leven, zul je niet mijn beste vriend zijn, want ik haat geweld. Er is ook een vicieuze cirkel. In het Oude Testament is dat heel gekend, de wet van oog om oog en tand om tand. Als iemand u iets misdeed, dan deed je het op dezelfde manier. En de rechtspraak was daar ook op gebaseerd. Sinds Christus gekomen is, is er genade en wordt er gevraagd zoveel mogelijk in verheffenis te staan en tolerant te zijn en voornamelijk met liefde te gaan staan in die wereld. Eigenlijk is geweld, elke vorm van geweld, een vorm van gif. Dat komt binnen als gif en dat woekert, dat is een kanker. En geweld kan een oneindig aantal vormen aannemen. Je hebt fysiek geweld, maar je hebt ook emotioneel geweld. Je kunt dus ook op je gevoelens geweld aangedaan worden. Psychisch ook. Psychische onderdrukking. Intimidatie, manipulatie, dominantie. Er zijn oneindige schakeringen van geweld. En de wereld is er vol van. Je moet maar even kijken naar de meeste films. Wat verkoopt er zeer goed? Drie zaken. Actie. Zet er gerust maar geweld bij. En ook seksualiteit. Je moet maar even kijken naar alle Hollywoodfilms en zo. En wat er nu draait op de buis. En elke film die die drie componenten bevat, zou je willen schrappen, dan gaat er weinig aanbod zijn op je tv. Want ze bevatten ze alle drie. Het is belangrijk, geweld is gewoon gewend geworden in de wereld. En eigenlijk hebben we een vorm van gewenning van geweld in ons dagelijks leven. God zegt, daar moet je mee breken. Het maakt relaties kapot. Dat is heel duidelijk hier. Zijn uitspraak, hij houdt niet van geweld. Waarschijnlijk wringt er hier en daar, omdat er toch oordelen van God waren in het Oude Testament. Maar lees maar even goed de context, het volledige hoofdstuk. God had heel veel geduld, soms honderden jaren, en er waren heel veel waarschuwingen. Opgelet, je gaat onder het oordeel komen, maar als je volhardt, ga ik moeten corrigeren. Waarom? Ik heb je lief, ik wil dat je gecorrigeerd wordt. Dat is het belangrijke. Geweld is een gif voor elke relatie. Goed, dan gaan we naar Spreuken 6. En dan somt hij letterlijk op, heel kordaat, wat hem echt stoort in de relaties van mensen. Het mooie van de Bijbel is dat het tijdloos is En dat je dit kunt verder nemen naar elke relatie dat je zelf hebt. Elke relatie die gebaseerd is op liefde. En er zijn een aantal gezegende relaties dat God ons geeft. Hoor het huwelijk. Dat is een gezegende relatie van de vader. Het gezin, kinders en ouders. Maar ook vriendschap. Ik hoop dat je één of meerdere vrienden, echte vrienden of vriendinnen hebt in het leven. Die zijn heel waardevol. Maar ook eigenlijk, dat ga je niet minder verwachten, is dat werkgever-werknemer ook een gezegende relatie is. De wereld maakt er wel een potje van, maar het leren dienen, je talenten gebruiken en je inzetten voor het geheel, is een gezegende relatie van God. Maar de wereld heeft er wel natuurlijk iets anders van gemaakt. Laten we even kijken wat God letterlijk zegt. Hij zegt, ik haat dit. Deze 6 haat de Here, ja 7 zijn een gruwel. Dus als je dat ziet staan, dubbel geaccentueerd, dan weet je dat hij daar echt niet content mee is. Goed, laat eens even overlopen. Dus wat is voor hem heel storend? En ik zeg u, in elke relatie die op liefde baseert, is dat dit ook voorkomt, gaat dat schade veroorzaken in die relatie. Is dat nu man en vrouw, of tussen vrienden, of tussen kinderen en ouders? Als je een van die zaken zult zien in die relatie, is er schade en afstand. Een vorm van de veiligheid en het respect verdwijnt. Maar als ik erover loop, trotse ogen, hoogmoedig zijn. De een voelt zich beter dan de andere. Trots. Daar is het ook mee begonnen in het Hof van Eden. De val, de trotsheid. De Satan die niet pikte wat de orde was die God in voegen zette. Een valse leugenachtige tong. Dus u weet dat ook. Eén leugen kan de relaties kapot helpen. Dat is zo. Of je kunt bijvoorbeeld als ouder heb je een bepaalde macht over je kinderen. En je kunt door dus je kind te verwijten of je partner te verwijten met één woord de grond inboren. Hij zegt bijvoorbeeld ooit tegen een kind die gevoelig is, hij dommerik, kan het zijn dat dat kind de rest van zijn dagen een minderwaardigheidscomplex heeft. Of ook een man ten opzichte van zijn vrouw of de vrouw ten opzichte van een man die hem uitmaakt voor wat dan ook, kan een hele zware schade op die relatie hebben. Een valse leugenachtige tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Dus gaat daar niet aan deelnemen, aan onschuldig bloed vergieten. Een hart dat misdadige plannen smeet. Voeten die zich haasten om het kwade naar het kwade te lopen. Ga weg van het kwade. Als je weet dit is kwaad, ga er in een grote boog omheen. Een valse getuigenis of een valse getuige die leugens verspreidt. Ik denk dat een van de ernstigste zaken en de ergste zaken is dat je kunt meemaken, is onschuldig veroordeeld worden. En misschien zelfs de doodstraf krijgen en naar de gevangenis moeten voor de rest van de dag. Voor iets dat je niet gedaan hebt. En het gebeurt soms. Het gebeurt soms. Ik vind dat heel, en dat moet heel erg zijn. In de gevangenis geraken. Ook soms beticht worden. In de tijd dat het Dutroux-tijdperk was, zijn wij daarop aangesproken als leraars. Als je ooit een vrouwelijke studente hebt, zorg je nooit dat je achter gesloten deur examen afneemt met haar. Altijd publiek. Omdat die vrouwelijke dame die misschien gebuist is door jou als leraar, revanche kan pakken en dat ze bijvoorbeeld kan beweren, hij heeft me geïntimideerd of aangeraakt. Is gedaan in mijn carrière. Wie gaan ze geloven? Haar woord tegen jou. En het kan zijn dat je door onschuld, dus eigenlijk je carrière gesaboteerd wordt en dat je je boeltje mag pakken. Dat zie je ook soms in echtscheidingen, waar dat een van de kinderen een dochter is, dat had de dame, de moeder, soms de dochter uitspelen tegen de papa en zeggen dat hij niet van zijn dochter kan blijven. Welke hel is dat die man doorgaat, ook al is hij onschuldig, maar je kent het, het proces wordt gemaakt in de wereld. En dan ook heel belangrijk, wat God werkelijk haat, zijn dus broers en zusters die dus twisten en scheuring veroorzaken. En roddel is soms daar een kanaal voor, maar gewoon elkaar beroddelen. Twisten en scheuring veroorzaken is een gruwel voor God. Dus als je ooit een broer, ook christenen zijn dat soms niet vreemd van, dat ze dus durven roddelen enzovoort. Ik moet me elkaar daarin corrigeren, dat is niet oké. Het veroorzaakt scheuring. Men kan niet meer op een normale, liefdevolle manier naar elkaar kijken en dat heeft wel grote gevolgen. Dus God is hier heel duidelijk. En dat is het mooie aan God. Hij is altijd kordaat en duidelijk wat hij bedoelt. God, Jezus, ook Jezus als hij in zijn bedieningen was heel confronterend en kordaat, maar hij wist wat dat hij zei. Het was ook heel duidelijk. Het was ook nodig voor de fariseeën, anders begrepen ze het niet. Dan gaan we eventjes naar de volgende kijken. Nog zo eentje. We gaan naar hoofdstuk 12, spreuk 22. Valse lippen zijn voor de Heere een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn hem welgevallig. Een mooi contrast dat in spreuken heel veel voorkomt, is het contrast tussen de wijze en de dwaas. Misschien herinner je van de psalmen, de dwaas zegt er is geen God. En de goddelozen worden meestal door God gecatalogeerd als dwazen, want ze verwerpen de waarheid en tekenen eigenlijk hun ondergang. Dat is eigenlijk ook het gevolg ervan. Heel belangrijk is dat je kijkt wat hem wel gevallig is. En dan zie je, als je betrouwbaar bent, een ja is een ja voor een christen en je bent een man van één woord. Hij zegt, ik ga dat doen, doe dat dan. Als je belofte maakt schuld. Een ja is een ja en een nee is een nee. Integer zijn, ook al krijg je weerstand. Dus ook al moet je door beproevingen, blijf rechtvaardig. En dat gebeurt soms. Je ziet dat heel veel in de politiek. En mensen die een bepaalde positie hebben, die gaan spreken naar de mond van de mensen om er toch goed uit te komen. Als politieke campagne is, doen ze niet anders. Ze gaan dus het behagen zoeken van de bevolking om toch maar dat plaatsje, die zetel te krijgen. Die mensen zijn een gruwel voor God, omdat ze vals zijn. Mensen die zo draaien met de wind in hun eigen voordeel, daar houdt God niet zo van. Maar als je betrouwbaar bent en men kan rekenen op jou, ben je zegen in welke relatie dan ook. Als de kinderen weten, als pa dat belooft, en pa staat daar dan. Maar zeker zijn dat ze regelmatig gaan bellen naar pa, kun je komen helpen. Ook vrienden die weten, hij gaat me helpen, dat is een zegen voor uw vriendschappen. Dus betrouwbaarheid, duidelijk, dat is heel welgevallig. Als je naar de grondtekst gaat kijken, naar de vrucht van de geest, is een van de vertalingen, is betrouwbaarheid. Soms heb je geloof en geduld, maar betrouwbaarheid, in de Naardense Bijbel bijvoorbeeld, staat betrouwbaarheid als een van de vruchten van de geest. Jezus, God, is absoluut betrouwbaar. Dus hij wil ook dat jij als christen betrouwbaar bent in relaties. Een ja moet een ja zijn en een nee moet een nee zijn. Hij blijft jezelf, je blijft authentiek, is heel belangrijk. Dus ook gekoppeld weer aan die valse lippen, is die leugen weer. Leugen kan heel veel schade veroorzaken. En je zal ook merken, waarom komt dat ook in de 10 geboden voor? Je zult niet liegen, omdat die schade zo groot kan zijn. We gaan er nog eentje bekijken. Het offer van de goddelozen is voor de Heere een gruwel, maar het gebed van de oprechten is hem welgevallig. Belangrijk is, soms heb je, dat heb ik ook meegemaakt in andere godsdiensten, dat het ritueel de eerste plaats inneemt en dat je dan met veel uiterlijk vertoon, waarschijnlijk, ik zal het wel zeggen, 1.000 euro in de collecte steken, maar zorgen dat iedereen het te zien heeft, terwijl het hart niet oké zit. God kijkt naar het hart en voor God is een offer gebracht om uzelf in de kijker te stellen, een gruwel. Wat hij eigenlijk wil, is dat je nederig bent, dat je rein gaat in alles en als je iets schenkt aan hem, of iets belooft aan God, of ook ten opzichte van mensen, dat je dus rein bent en ook in je uitspraken. En weer zien we wat wel geval is. En dat hebben we al in andere teksten in de Bijbel zien. Ken je het gebed van de rechtvaardige vermag veel? Hier zie je ook de oprechten zijn hem wel gevallig. Als je dus een offer brengt aan God, maar ook in elke relatie, moet dat vanuit je hart komen. Moet oprecht zijn. Dat is heel belangrijk. God wil dat we zowel in woord en daad, en zo hoe dat we naar het avondmaal gaan, hoe dat we als broers en zusters met elkaar komen, dat klopt. Dat je niet zegt, je gaat hypocriet zijn en vriendelijk zijn in de gemeente, maar nadien ga je vol een bak gaan roddelen over je broers en zusters. Dat is een gruwel voor God. Hij heeft dat echt niet graag. Dus ook alles wat hij gaat offeren, vroeger was dat dierenofferen, landbouwproducten enzovoort. Tegenwoordig is het offer, heeft een andere vorm. Wat is een offer voor God? De tijd dat je hier wel bent spenderen. Je lofprijs dat je gedaan hebt. Uw dankbaarheid, de collecte hoort daar ook natuurlijk mee. U steunt de gemeente. Maar ook uw stille tijd. De stille tijd. Tijd maken voor je relatie. Want het gaat over een relatie en een relatie. Ouder broers en zusters kunnen dat bevestigen. Er is zo'n spreuk. Ik denk dat ze van de bond zonder naam komt. Van liefde is een werkwoord. Klop ik? Zeg ik iets juist? Liefde is een werkwoord. Je kunt dus werken aan een relatie. En dit is een van de zaken waar je kunt aan maken. Je moet investeren in een relatie. Maak er minstens tijd voor. Hè? Stille tijd. Zoek elkaar. Zoek je broers en zusters. Maak daar tijd voor. Dus je offer kan heel veel nieuwe vormen aannemen. We gaan er nog eentje bekijken. Spreuken 15:9. De weg van de goddeloos is voor de Heer een gruwel, maar wie gerechtigheid najacht, geeft hij lief. Vermaning is onaangenaam voor wie het pad verlaat, en wie bestraffing haat, zal sterven. Hier zit er een ernstige waarschuwing in. Vermaning voor een christen is noodzakelijk. We zijn allemaal mensen en we gaan fouten maken. En het kan zijn dat we dus in die val trappen van een van die fouten. Een keer trots zijn, een leuntje voor best wil. We maken het allemaal mee. Ook de christen gaat struikelen. En dan is tot besef te komen, oeps, een uitleider. En dan moet je naar hem terug om nederig toe te geven. Heer, ik heb er een potje van gemaakt, vergeef het mij. Hoe moet ik verder met jou? Gerechtigheid. De goddeloze terug. Dus er heerst een oordeel over de goddeloze. God is heel geduldig. Duizenden jaren is hij geduldig. Hij heeft alles gegeven dat hij kon geven. Hij is gestorven op het kruis voor alles. En als je dan blijft zijn offer verwerpen, wat ga je dan redden? Niets kan je nog redden. Er zal gerechtigheid zijn. Hij moet ook straffen. Als we een gerechte God willen, dan moet hij dus de zonde dus gaan bestraffen. En hier zie je dus de manier op dat hij met liefde ook de christen, de kinderen, de broers en de zusters telkens naar hem terugtrekt met liefde. Het is niet leuk, hè? Een standje krijgen of kritiek van je broers of zuster, maar het is noodzakelijk om te gaan stappen. Kun je voorstellen dat je kinderen gaat moet opvoeden? Ik sta ook in het onderwijs. Moest ik niet regelmatig klare wijn schenken met mijn studenten, wordt een chaos. Dan groeien ze boven je hoofd, dan kun je er geen weg mee. Met kinderen is dat hetzelfde. Je veronderstelt dat je in een opvoeding komt en dat die kinderen mogen daar alles doen wat ze willen. Ze hebben nooit zo'n experiment gedaan. Ik heb dat gezien, dat was een psychologisch experiment. Dat was een gloednieuwe woning. De frigo zat vol, met lekkernijen, snoep, avolonté. En ze hadden geen gezag. En die kinderen mochten doen wat ze wilden. Na een week lagen ze allemaal in ruzie. Waren ze verwilderd en ze konden geen weg mee. Dus een kind heeft sturing nodig, ook een kind van God. We hebben dat nodig, die tuchtiging, die vermaning van opgelet, je gaat hier verkeerd, je bent afstand aan het nemen van je vader, je bent je relatie onder druk aan het zetten. Nog eentje, we zijn er bijna hoor. God haat de plannen van de goddelozen. Heel duidelijk wat dat die hem aanstoort, zijn de hoogmoedigen. Het huis van de hoogmoedigen vaagt de Heere weg, maar de grenssteen van de weduwe zet hij vast. De plannen van de kwaaddoener zijn voor de Heer een gruwel, maar lieflijke woorden zijn rein. Bevat er heel veel informatie in. Ik kun je over dit al een hele prediking geven. Een partij in het Oude Testament, die dus heel zwak was, was zeker de weduwe. Het was een mannenmaatschappij. En als je geen mannelijke beschermer had, al was het een zoon of een kleinzoon die voor je rol. Er was geen pensioen, sociale zekerheid bestond niet. En dan zorg je, rijke gezinnen, veel kinderen. En dan had je die kinderen nodig die voor jou gingen zorgen. En zeker de weduwe, waar er geen mannelijke vertegenwoordiger was, ook geen rechtspraak kon gaan gebeuren en zo. De weduwe was heel kwetsbaar. Je ziet dat heel veel in het Oude Testament terugkomen, dat de weduwen en de wezen heel dicht bij het hart liggen van God. Nog altijd, dat is niet verdwenen, dat is tijdloos. Hè? Eigenlijk degenen die zich niet kunnen weren in de maatschappij, liggen heel dicht bij het hart van God. De mensen die geen verweer niet meer hebben, de gebrokenen, die moeten we als christenen zeker bijstaan. En de hoogmoeden, ja, dat zijn diegenen die dus trots zijn, maar het is ook een beeld van mensen die met macht die gaan onderdrukken. Die een ander de wil gaan opleggen en dus de lakens gaan uitdelen, willens nillens. Dus het gaat hier eigenlijk over het algemeen ook over machtsmisbruik in elke relatie. En dat kan ook een ouder ten opzichte van kinderen zijn, een leraar ten opzichte van een leerling. Dus machtswellust. En God zegt, ik zal daar ooit een grens aan stellen. Want de machtswellust is ook een wapen van de duisternis. Die kan proporties aannemen dat je niet kunt bijvoorstellen. Kijk naar dictators, hoe meedogenloos ze dus hun koninkrijk gerund hebben. De wereldgeschiedenis staat er bol van. Heel belangrijk, God zegt, ik zal niet toelaten dat de grenssteen verplaatst is. Dus die weduwe valt zonder partner, er is geen mannelijke beschermer meer, ze is heel kwetsbaar. En dan zie je, zo'n machtswellersling, zo'n koning of een gouverneur, die zegt, ik ga haar grond inpikken. En die grenssteen bepaalde dus wat haar eigendom was. Ze had misschien nog wat schapen zitten, misschien nog wat ander vee, zodanig dat ze kon overleven. Maar dat is een gruwel voor God als je dus het land, de eigendom inpikt van de mensen die zij niet kunnen verweren. Het is gruwelijk. Dan heb je ook een heel mooie uitspraak. Lieflijke woorden zijn er één. We hebben allemaal dat compliment nodig. We hebben allemaal steun nodig. We hebben allemaal dus die steun van elkaar, goede woorden van elkaar nodig. Bemoediging hebben we nodig, anders geraken we niet. De wereld is zo verderfelijk dat we elkaar moeten steunen. We hebben dat nodig. In de Bijbel is er eenheid in het Oude Testament bijna altijd het koppelt aan een correcte wandel met God. In de volksmond zegt men, als je met de hond slaapt, krijg je ze vlooien. Ik vertaal dat, als je heel dicht bij Jezus bent, krijg je ze kwaliteiten en ga je ook zo in het leven staan. Dus de reinheid verwijst ook naar je relatie met God. Als je dus heel veel tijd met Jezus gaat besteden, word jij door de Heilige Geest gevormd naar het beeld van Jezus. En dat gaat zijn kwaliteiten afwerpen op alle relaties. Je vriendschappen gaat dat merken, je familie gaat dat merken, je buren gaan dat merken. Dan zeggen, er is iets met hem, maar met hem samen zijn of met haar samen zijn, dat is de max. Dat is een toffe kerel. Ik voel me daar heel goed bij. Ja, ze voelen eigenlijk de aanwezigheid van Jezus, de Heilige Geest. Oké. En dan hebben we 16:5. Al wie hooghartig is, is voor de Heer een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Ja, we hebben het al gezien. Hoogmoed, hooghartigheid, trots, machtsmisbruik leidt tot een ongezonde relatie, waar dat hij ook optreedt. God zal zeggen, als je in dat gedrag volhardt, ga ik u op het matje moeten roepen, ga ik u daar moeten dus voor berispen, bijsturen. Voor een christen is dat de snoeien en berispen, maar voor de goddeloze is dat het oordeel die boven zijn hoofd blijft hangen. Het is noodzakelijk dat we dus regelmatig gecorrigeerd zijn. We zijn mensen, we zijn onderweg en we moeten het leren. Wandelen met God is ook een leerproces. Wat een belangrijk inzicht, ik heb dat nog maar een paar jaar, is dat eigenlijk alles van God komt, alles. Er is een probleem in deze wereld en dat zie je heel goed in justitie. Men spreekt over mijn auto, mijn huis, mijn echtgenote, mijn kinderen, mijn auto. In de hemel bestaat mijn en jou niet. Alles is van hem. En als we dus christen zijn, moeten we beseffen dat we alles dat we gekregen hebben, alles, dit lijf, dat lichaam, prijs de Heer als je gezond bent, jouw ziel, je geest, het is van hem. Maar ook de kinderen die jou geschonken zijn, je huis. De bankrekening, als je er goed voor staat, is dat omdat je het mag hebben van hem. Alles eigenlijk, alles is van hem. We zijn hemelburgers, tijdelijk hier aanwezig op de aarde, hebben alles in bruikleen. En daarom zal de Heer jou aanspreken op rentmeesterschap. Hoe heb je daarmee omgaan? Ik zie dat soms, vanuit het katholieke milieu heb ik ook meegemaakt, dus rijkdom en zo was niet goed. En dan had je ook de armencultuur. Dus bedelaars en zo arm zijn, dat de weg was van Christus. Maar eigenlijk is God niet per se tegen rijkdom, helemaal niet. Waar hij wel tegen is, is als je het niet op de correcte manier gebruikt. Dat egoïstische moet daar eigenlijk uit. En dan de laatste. Wat een gruwel is voor God. Wie de goddeloze vrijspreekt en de rechtvaardige schulden verklaart, zijn voor de Heere een gruwel allebei. Dit is ook een rechtstreekse verwijzing wat we heel veel zien in het Oude Testament. Rechters, koningen, gouverneurs, die wel God kenden, maar niet godvrezend waren. En die dus machtsmisbruik gaan toepassen. Ook in de tempel priesters, die machtsmisbruik, corrupte rechters, mensen die dus hun macht gaan misbruiken. Zeker rechters. En dan de goddeloze, omdat de rijk vriendje is, spreken ze hem vrij. Voor God is dat een gruwel. Dus als je onschuldige in het gelijk zet en de rechtvaardige, Degene die niets misgedaan heeft, die krijgt dan de rekening, is voor God echt een gruwel. We moeten daarmee oppassen. Daarom zegt Christus, ga nooit oordelen, omdat je het geheel niet kent. Maar hoe weten wij op het uiterlijk als iemand volledig rechtvaardig is? En onszelf kunt dat niet weten, enkel God weet dat. Dit is ook nog een verwijzing, als je ergens een machtspositie hebt in een relatie, meestal is dat ouders, kinderen, maar het kan ook op je werk zijn, of waar dat je een vorm van invloed gaat hebben, en dat is ook voor oudsten, voorgangers, diakenen in een kerk. Als je die macht gaat misbruiken, je zou bijvoorbeeld weten, er is een bepaalde zonde, en je doet je ogen toe, eventueel op de vinger zien, omdat het een goede vriend is van u, is dit een gruwel voor God. Dus hij wil ook dat degenen die in bediening staan, welke vorm dan ook, rechtvaardig zijn en ook die broers en zusters gaan aanspreken. Dit is niet oké. Je moet dat in orde brengen met God. En dan zou ik willen afsluiten. Laten we even samenvatten. Dat is iets een geheim in het onderwijs. Zeggende, het geheim van leren is herhaling. Dat ga ik dus ook doen. We gaan even herhalen wat hem zeer erg irriteert. Trotse ogen. Dus je beter voelen dan een ander, trots zijn. Jezelf graag in de kijker zetten, vooraan staan, macht uitoefenen, is niet oké voor God. Hij wil mensen die nederig zijn en gaan dienen en kennen, ik ben God, ik ben uw schepper, je bent het kind. Jezus zei altijd, de slaaf, de dienaar, kan nooit groter zijn dan zijn meester. Probeer niet boven mij te staan, want dat gaat toch niet lukken. Valse, leugenachtige tong. Leugens zijn zeer nefast voor elke relatie. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een concreet voorbeeld is abortus bijvoorbeeld. Voor God is abortus moord. En misschien heb je het niet gevolgd, maar in deze maand zijn er dus voorbereidingen bezig om zaken erdoor te krijgen in Europa, om dus het abortusrecht van de vrouwen absoluut te vrijwaren. Mannen worden buitenspel gezet, de dame zegt ik pleeg abortus en dat is een absoluut recht aan het worden. Iets heel onthutsend dat ik vernomen had, is als je bijvoorbeeld in Finland voor gynaecoloog studeert, dan word je door de overheid verplicht minstens 2 abortussen uit te voeren. Ook het recht van verplegend personeel, dokters, om te weigeren, door geweten of geloof, gaat wel men schrappen in Europa. Zover zijn we. Voor God is dit moord. En het is erger dat gynaecologen, specialisten niet meer aan hun diploma gaan raken of een job niet meer mogen doen als ze niet willen meewerken aan abortus. Zo ver zijn we in deze wereld. Je hebt misschien de hetze gehoord van Hongarije en zo. Hongarije is het quasi het ene land in Europa die zich nog recht staat van die nog godvrezend is. En wat heel beschamend, ik ben echt beschaamd, ik wil bidden voor die man, dan onze fameuze premier en zo, staat dan met zijn vingertje te wijzen, dat we onverdraagzaam zijn, enzovoort. En ook vanuit Nederland, Rutte en zo, die zegt Hongarije, de subsidies draait dan maar toe, want die gasten zijn achterlijk. Hopelijk voel je dat niet kan. En het gaat in die richting. Kun je je voorstellen dat een huisarts niet meer mag weigeren uit geweten. Je hebt ook christelijke psychiaters, christelijke artsen, chirurgen. En zo'n christelijke arts die dus van de overheid moet die abortus raadplegen, anders wordt zijn licentie van huisarts weggenomen. Hoe ver zijn we afgedaald van de realiteit? Er zijn dingen bezig, ik heb dat ook gezegd tegen Katrien, brood en spelen. Hè. Zouden we nou eens bezig met wielrennen, met voetbal, maar op de achtergrond zijn ze van alle smerigheden aan het doorduwen in de politiek. En het zal de vorm kneden van de volgende generaties. We weten dat het gebeurt. In de eindtijd moet het gebeuren. De goddeloosheid zal toenemen. En dat zijn de eerste tekenen die duidelijk zichtbaar zijn. Onschuldig bloed vergieten. Wat kan er zich absoluut niet weren? Dat is dat foetusje in die buik van die mama. Wat kan dat kindje zich gaan weren? En dan wordt het eigenlijk vermoord. Omdat het niet past in die situatie. Maar er zijn nog andere zaken. Er is een apart oordeel van God voor degene die zijn volk en zijn kinderen vermoorden. Hè. Jammer dat ze het niet beseffen. Hè. Die terroristen daar vanuit Gaza, die dus de Joden proberen te liquideren met raketten en zo. Jammer dat Duitsland het nooit beseft heeft met de liquidatie van het Joden in de Tweede Wereldoorlog, de gaskamers. Er is een apart oordeel van God voor degene die zijn volk vernietigt. Daar kan er geen zegen op. We hebben dat ook gezien. Duitsland heeft daar helemaal geen zegen uit verworven. Het gaat nog altijd door. Tot op vandaag worden ontzettend veel christenen verkracht, vermoord, mishandeld, rechten afgenomen. Vroeger kreeg je jodenster, maar er gaat de tijd komen, als ze weten dat je christen bent, dat je gediscrimineerd zult worden, sowieso. Een hart dat misdadige plannen smeet, als je met misdaad bezig bent en je weet en geweten dat het verkeerd is en je doet het toch, is een gruwel voor God. Voeten die zich haasten om kwaad te doen, leugens verspreiden en ruzie veroorzaken en scheuring is niet zo goed. Veronderstel dat je met een van die thema's te maken hebt, en dat gaan we zeker, elk van ons. We gaan zelf daarmee worstelen. Of je gaat in een relatie staan met een buur, met je partner, met je kind. Ga je zelf dat meemaken, dat er gelogen wordt tegen jou, dat er eigenbelang is, machtsmisbruik. Je komt dat allemaal tegen. Hoe ga je daarmee om? Ik wil je geruststellen, want misschien zakt de moed in je schoenen. Amai, God gaat dat allemaal en ik heb hem daaraan bezondigd. Ik wil je geruststellen. Besef dat je kind van God bent. Ja. Maar je moet tot inkeer komen. Als je beseft, ik heb die fout nu gedaan, Heer, ga naar Jezus. Ik weet, het begint met mijn inkeer. Jezus, ik ken dat misdaan. Hoe kan ik dat recht zetten? En luister dan maar wat er in je hart binnenkomt. Het oordeel is niet meer op jou als kind van God. Wat God gaat doen, hij gaat alles gebruiken om u dat inzicht, die inkeer geven, dat je tot die vergiffenis komt en hij gaat je vergeven. Als je kinderen opgevoed hebt, het zijn daar soms sloebers bij je, heb je je kind gaan haten omdat het voor de zoveelste keer ondeugend was? Nee. Je hebt hem wel berisp en misschien die pedagogische tik onder zijn achterste. Maar is je liefde verminderd voor dat kind? Ik denk het niet. Je ziet dat kind nog altijd even graag. En ook de grootouders die voor de kleinkinderen oppassen, het zijn daar soms sloepers tussen. En soms moet je kordaat zijn. En je hart breekt omdat je dat moet doen. Maar vermindert je liefde voor dat kind? Nee. Helemaal niet. Zo is het met God. We zijn zijn kinderen. Je mag altijd naar hem van, ik heb hier fouten, maar vergeef het mij. En Jezus heeft een offer gebracht dat zo groot is, elke zonde zal vergeven worden. Maar God vraagt wel de inkeer. Het is niet zo dat je vrijgeleide krijgt als christen om te zonden en zeggen, Jezus zal het wel vergeven. Nee, zo gaat het niet. Hij vraagt inkeer. Dus de truc is eigenlijk eenvoudig, je moet gewoon naar Jezus. Je moet naar je vader, die je graag geeft, lief geeft. En alles zal gebruiken om die relatie te herstellen. En liefde is een werkwoord. Werk dus ook aan je relatie met Jezus. En ja, falen, ja, struikelen, daarom zijn we mensen. God weet dat. Maar als er één geduld heeft en liefde, is het hij wel. Dank u, Jezus, dat je zo geduldig bent met elk van ons. Werk aan je relatie met Jezus, want het is soms nodig. We zijn soms sloebers. Denk aan die ondeugende kinderen die je moet opvoeden. En dan zijn je blij dat pa en ma de volgende dag je weer lief hebben en je knuffelen en zijn heel content. Ik ga nog even bidden. Hemelse Vader, ik dank u dat je heel kordaat bent. Toen Jezus op aarde was en onderwees, was hij super kordaat. Maar hij was duidelijk. Je hebt ook duidelijk in uw woord aangegeven wat je niet zo fijn vindt in relaties, ook met uw kinderen. En Vader, als we in stilte naar ons hart gaan en we zien dat er wat gapert, er zit een doorntje in de weg, vergeef het ons dan, als we tot inkeer komen en tucht het ons maar, Vader, en snoei maar. Zodanig dat we in een rijke, vruchthebbende relatie met u mogen staan. Ik weet, u bent liefde, maar u bent ook rechtvaardig. Ik weet, u hebt geduld, God, en er is werk aan. En de pottenbakker moet aan die pot gaan werken tot hij mooi is. Het is zoals de beeldhouwer die de scherpe kantjes af zal kloppen, totdat er een prachtig beeld zal verschijnen, gemaakt naar het beeld van Christus. Elk van ons staat in een plan met u, we staan in een relatie. En ik dank u dat u eerst en vooral liefde bent, ontzettend veel geduld hebt en inderdaad dat mooi beeld van Christus in mij naar boven wil maken. Heer, leer ons dan beseffen dat we werkelijk het zout der aarde zullen zijn en het licht van de wereld als we ons laten boetseren door u. Dat vraag ik vanuit genade en in de naam van Jezus. Amen.